Leeft Christus echt in mij? Een christen is iemand in wie Christus leeft, maar leeft hij echt in mij? Weet ge niet, staat er in 1 Korinthe 3, dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont. Woont Gods geest echt in mij? Onze geest, ziel en lichaam zijn bedoeld om het leven van Jezus uit te drukken. Is mijn leven een uitdrukking van Jezus? En omdat de zonde in ons woont en wij dit niet bereiken kunnen, worden we moedeloos. Onze fout is dat we Gods orde van zaken omkeren. Wij willen eerst goed leven, eerst niet meer zondigen en dan tot de Heer komen, want we zijn zo zondig. We willen geheiligd worden voor we wedergeboren worden. We willen de werken van Jezus doen voordat het leven van Jezus in ons is. Maar Gods volgorde is eerst wedergeboorte, dan heiliging. Door de wedergeboorte krijgen we deel aan de goddelijke natuur, staat er in 2 Petrus 1. Het is geheel Gods werk. Want pas als wij ons hart voor Hem openen, onze wil aan Hem overgeven en Hem aannemen als onze Heiland en Heer, is er de opening waardoor God ons het nieuwe goddelijke leven kan geven. Johannes 1 vers 12 zegt, zo velen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven een kind van God te worden. Wij kunnen onszelf geen kind van God maken, maar de Bijbel wijst ons uitdrukkelijk de weg hoe we dit ontvangen kunnen en wie dit ontvangen kunnen. Zo velen Hem aangenomen hebben, die geeft Hij macht een kind van God te worden. Het Griekse woord voor aannemen heeft de duidelijke betekenis van de hand uitstrekken naar wat de ander aanbiedt. Een geschenk wordt aangeboden en wij strekken onze hand uit en nemen het aan. Ik geloof dat een duidelijker begrijpen van wat de Bijbel hier bedoelt ons kan verlossen van jarenlang onzekerheid of wij wel behouden zijn en van veel uitzichtloos bidden. De Bijbel wijst ons de weg naar de wedergeboorte en de zekerheid van het kindschap Gods, Jezus aannemen. Aannemen wat ons reeds door God aangeboden wordt. Knielen bij het kruis en Hem danken dat Hij voor onze zonde aan het kruis heeft betaald. Danken is de eenvoudigste vorm van aannemen en wie zich zo eenvoudig aan Jezus overgeeft en zijn offer aanneemt, zal ervaren dat God zijn woord waarmaakt. God geeft hem macht een kind van God te worden en zo het nieuwe leven in Christus te ontvangen. Maar als zo door de wedergeboorte een nieuwe verhouding met God is ontstaan, is dat slechts het begin, de poort tot een geheel nieuw leven. Voortaan is Christus mijn leven, zoals er in Colossenzen 3 staat, en het doel van ons leven is nu het leven van Christus te weerspiegelen. Paulus zegt in Galaten 2, niet meer mijn ik leeft, maar Christus leeft in mij. Dit nieuwe leven in Christus gaat nu in ons groeien. En zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 3, wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer en veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Het is een grote zegen dat heiligmaking geheel het werk van God is en niet onze voortdurende krampachtige poging, winnen en verliezen. Wij veranderen door de Heere die geest is. De levende Heer die met zijn geest in ons woont, die verandert ons door de Heilige Geest. In 1 Thessalonicense 5 vers 23 staat een tekst die dezelfde gedachte uitdrukt. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. De Griekse grondtekst heeft hier een sterk accent. Vers 23 begint met zelf, God zelf, hij zelf heilige u. Het sluit alle gedachten aan werk van onze kant uit. Hij zelf, God zelf heilige u, zegt Paulus. Het is Gods werk en daarom mogelijk en zeker. Wij schieten tekort, wij vallen terug, God nooit. Wie bij hem schuilt voor heiliging, zal die heiliging ontvangen, want hij die u roept is getrouw, hij zal het doen. Wij hoeven niet te vrezen dat wij het niet volhouden, wij kunnen het niet eens volhouden, maar de Heer in ons houdt het vol. Wij behoeven ook niet te vrezen voor zijn straf als wij falen, als wij struikelen. Want God is zelf de God van vrede, de God van vrede, de vredevolle, de vredegevende God. Die is het die zelf ons heiligt, geest en ziel en lichaam. Laat het toch bij elke aanvechting tot ons doordringen. God is niet boos op mij. God verwerpt mij niet. Hij is de God van vrede. Hij heeft zelf vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Zijn vrede mag in mijn hart zijn. En die onafgebroken vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en gedachten behoeden. In Christus Jezus, zegt Paulus in Filippenzen 4, vers 7. Door die vrede van God in ons hart wordt het mogelijk dat wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Een opgejaagde zee weerspiegelt geen beelden, maar een rustig, helder water wel. In Openbaring 4 staat er dat er voor de troon van God een glazen zee is, kristalgelijk. Het is volkomen stil, kristalhelder water dat zijn heerlijkheid weerspiegelt. In Openbaring 13 wordt gesproken van een volkerenzee die duister is, gevaarlijk, dreigend. Daaruit komt het beest op, de antichrist. Voor de troon van God is die volkerenzee met al zijn dreiging tot rust gekomen aan zijn voeten. Aan het eind der tijden, als de troon van God, de Godsregering, alles beheerst, is ook de volkerenwereld tot rust gekomen. Doorzichtig, ongevaarlijk, kristalhelder. En wat straks over de hele wereld waarheid zal zijn, als God de wereld door Christus regeert, dat is nu reeds werkelijkheid voor een kind van God. Die duistere dreiging van de onrust van ons zielenleven, de niet te controleren krachten van ons onderbewustzijn, die ons beangstigen en tyranniseren, zij zwijgen. Zij komen tot rust als een kristalheldere glazen zee door de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En onze geordende levens weerspiegelen de schoonheid van zijn vrede. Dan vinden wij vrede met de moeilijke mensen en moeilijke omstandigheden. Dan weten wij dat alle dingen, maar dan ook alle dingen, door God zo worden geleid en toegelaten, dat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Zoals in Hebreeën 12 staat, de Heer die alles weet, doet het tot ons nut, omdat hij ons vaten wil maken tot zijn eer, zoals er in 2 Timotheus 2 staat. Die vaten zijn aarden vaten, in zichzelf zwak en klein, maar de schat die zij bevatten is groot, Christus de hoop der heerlijkheid. En hoe eenvoudiger het vat, hoe meer de heerlijkheid van de schat tot zijn recht komt. Klein aarden vat, wees blij, wees dankbaar. Juist zo'n klein aarden vat is een goede plaats voor die grote schat Christus in u. Hij heeft u zo lief, hij weet dat u zwak en klein is. Heeft u niet anders bedoeld? Is u een lelijk en beschadigd vat? Hij wil geen prachtige vaten, hij wil een eenvoudig vat. Waar zijn ze die zo in alle eenvoud kunnen zeggen, Heer, maak mij een aardenvat, nietig, leeg en klein. Heiligmaking is niet een mooier aardenvat worden, een sterker vat, maar een leeg vat. Daarom is heiligmaking een proces van ontlediging, minder onszelf, meer van hem. Als u dit begrijpt, begrijpt u de weg van discipelschap. Begrijpt u ook iets meer van de rust in uw eigen leven en waarom de Heer in zijn wijsheid en liefde u zo'n beschadigd klein vat heeft gegeven, alleen maar een aardevat. Dit beschadigde aardevat kan veel meer van Gods liefde bevatten en van zijn heerlijkheid uitdrukken dan een mooi vat. Een mooi vat predikt zo vaak zichzelf. Een aardevat is vol van Jezus en mag hem prediken. Dat is heerlijkheid en dat is heiligmaking. Want de Heer zegt in Exodus 29 vers 43, ik zal ze heiligen door mijn heerlijkheid. Laten wij nu nog danken. Heer, wij danken u dat u woont in een aardevat. Wij bidden u, Heer, voor die aardevaten, die kleine, nietige mensen, die misschien zo verlegen zijn, zo wanhopen aan zichzelf. Heer, leg uw hand op hen. Laat door deze boodschap hen duidelijk worden dat u ze zoekt, dat u zo'n klein aardevat bedoelt om uw heerlijkheid erin uit te gieten. Wij danken u, Heer, dat u kracht genoeg is voor elk leeg vat, omdat u ze lief hebt. Amen.